Nou, dan moet je maar zonder bontjas aan me denken als het winter is. Daarna gingen we weer op de bank liggen. Ik ben maar toen maar getrouwd met een rugbyspeler. Ik dacht, dan ben ik er vanaf. We liepen nu over de Oude Waal. Waar woon jij eigenlijk, vroeg ze. In Zuid, maar mijn ouders houden niet van logés, zei ik. Ik dacht aan broccoli, die waarschijnlijk nu in de avondwinkel van de Beethovenstraat stond om gebraden kippenpootjes te kopen. Ik dacht aan de moeder van Elvira, die vliegende vrouwen schilderde. In olieverf. Alleen in olieverf, had ze nog bijverteld. Ik kan niet meer, zei ik. Ik ben moe. Breng me naar mijn huis, zei ze. Misschien is Wolven. Broccoli was niet bij ons, dus konden we ons geen taxi voorloven en moesten we lopen. Toen we eindelijk bij haar huis waren, zei ze, mijn moeder heeft er een groot feest van gemaakt van mijn huwelijk. Ja, zei ik. Ik miste Broccoli. Broccoli wist wat je moest doen in dit soort situaties. Hij zou niet bang zijn geweest. En hij had vast een grap gemaakt, een goede grap. En het enige wat ik had hoeven te doen, was achter hem aanlopen, de trap op. Zullen we nog wat artisokkelikeur drinken, vroeg ze. De gedachte aan artisokkelikeur maakte me misselijk. Zie je wel, zei ik. Wolf is er niet. Ik ging op de enige stoel zitten die er was in haar woning. Wat ze met de andere stoel had gedaan, wist ik niet. Zelfs zei ze dat ze die had verkocht. Wat er nog in de fles uit die sokkelikeur zat, schonk ze in 2 koffiekopjes. Naast haar bed stond zo'n kartonnen pizzadoos waar nog een halve pizza in zat. Ik was al 2 keer ingestapt. Er kleefde stukjes olijf aan mijn tenen en nu zaten ook stukjes olijf in haar bed. Dat vond ze niet erg. Ze had me gekust midden in een gesprek. Over Macbeth ging het, geloof ik, op mijn wang. Ik geloof dat mensen alles voor over hebben een eind te maken aan hun gedachten. Ik had er net een eind aan gemaakt. Ik voelde me uit die shock en die hebben geen last van gedachten. Daarom kuste ik haar terug. Op haar mond. Jij bent ermee begonnen, zei ze. Nee, zei ik, jij bent ermee begonnen. Toen ging het gesprek weer verder. Plotseling zei ze, ik wil je in me voelen. Ik keek haar aan. Eerst zei ik niets, maar toen vroeg ik, je wil me in je voelen? Het was het allergrappigste dat ik ooit had gehoord. Ik kon niet meer van het lachen, zij ook niet. Ik wil je in me voelen, herhaalde ze steeds weer. Schierbeek heeft zijn gedicht geschreven dat we niet moeten vergeten hoe we gelachen hebben. Dat gedicht heb ik nooit zo goed begrepen als die avond. Het is ook zo grappig als iemand tegen je zegt, ik wil je in me voelen, terwijl je je net een artisjok voelt. We konden niet ophouden met lachen. Ik boog me de hele tijd voorover om in haar oor te fluisteren. Ik wil je in me voelen. Ik moest zelfs zo lachen dat ik kwijlde. Het liep op haar t-shirt. De volgende dag vonden we een soort groene vlek op haar t-shirt, de hoogte van haar linkerschouder. Ten slotte liep we naar haar bed. Toen trapte ik voor de eerste keer in die pizza. Altijd als ik een meisje heel erg leuk vind, kom ik te snel klaar, zei ik. Volgens mij kwam ik altijd te snel klaar. Het was een hypothese die ik nog niet aan de werkelijkheid had kunnen toetsen. Maar ik kan nog een keer, zei ik. Ik was niet bang om dat te zeggen. Want iemand met wie je zo kan lachen dat de tranen uit je ogen lopen en het kwijl uit je mond, en dat 20 minuten lang, daar hoef je niet bang voor te zijn. We deden alles nog een keer en nu duurde het iets minder kort. Ik lag naast haar en zei, ik heb geen condoom meer om. Eerst gingen we in bed zoeken, maar daar was ze niet te vinden, toen onder het bed. Maar ook dat leverde geen resultaat op. Hij is in mij achtergebleven, zei ze. Voor de 2e keer die avond hadden we het niet meer van het lachen. Maar ik voel hem niet, zei ze. Ze lacht nu niet meer. Jij moet me helpen, zei ze. Ik stapte uit bed en trapte voor de 2e keer aan die pizza. Ik, zei ik ben toch geen dokter? Het kan er toch niet blijven zitten, riep ze. Ik liep rondjes door de kamer. Je hebt toch een stichting, riep ik terug. Die doen van alles. Die halen ook wel condooms uit. Ik ga er niet naartoe, zei ze. Ik ga niet naar zo'n stichting. Jij kan me toch helpen? Ze huilde. Ik ben toch geen gynaecoloog, zei ik. Ik heb geen ervaring met dat soort dingen en ik ben ook niet steriel. Haar hele lichaam schokte. Net als toen op het bed van Wolf. Ik ga niet naar zo'n stichting, riep ze. Ik ga er nooit meer naartoe. Ik liep nog steeds rondjes door de kamer. Ik was volgens mij al 5 keer in de pizza getrapt. Anders laten we het in een ziekenhuis doen, stelde ik voor. Het kan er toch niet blijven zitten. Maar ze wilde ook niet naar een ziekenhuis. Ze wilde nog liever dood dan naar een ziekenhuis. Ik kan er niet bij, zei ze, anders had ik het zelf gedaan. Ik ben toch geen dokter, herhaalde ik. Ik hield haar hoofd vast. Aan mijn hele lichaam kleeft pizza. Je moet je handen heel goed wassen, zei ze, alsjeblieft. Ik waste mijn handen. Je doet me pijn, zei ze. Ik kan er niets aan doen, zei ik. Ik moest mijn hele hand in haar stoppen. Uiteindelijk voelde ik iets dat op een condoom leek. Maar het was nog heel lastig om te pakken. Alles was behoorlijk glibberig daarbinnen. Toen ik hem uit had, gooide ik de condoom op de pizza. Ik rook aan mijn hand. Ik vond het geen vieze geur. We hielden elkaar vast. Zo zijn we in slaap gevallen. Een dag later had ze een blaasontsteking. Het komt van je hand, zei ze. Ze lachte en kuste mijn hand. We zijn nooit meer met elkaar naar bed geweest, hoewel ik dat nog wel heb geprobeerd. Ze werd steeds afweziger. Het leek wel alsof alleen haar lichaam er nog was. Uiteindelijk was dat er ook niet meer. Nog één avond heb ik zo met haar gelachen als die nacht dat ik een condoom uit haar moest halen. Het was in de tijd dat ze een blaasontsteking had. Niet dat ze zich daar veel van aantrok. We hadden Broccoli een paar dagen niet gezien. Hij was bezig belangrijk het contact te leggen, zei hij. Ik haalde haar aan het eind van de middag op van de acteercursus. Ze had haar rode opschrijfboekje altijd bij zich. Ik mocht erin lezen. Er stonden dingen in als meisnermethode voor acteurs. Eerste dag, luister is de sleutel. Of tweede dag, stel geen vragen. Doe niets, totdat je voelt dat je iets moet doen. Afgewisseld met telefoonnummers van vreemden of notities voor afspraken. En hier en daar een Spaans woord vertaald in Nederlands. Dat allemaal in haar chaotische handschrift. Ik heb het boekje nog steeds. Ik lees er af en toe wel in. Niet omdat ik de meisnermethode voor acteurs beter wil begrijpen. Omdat Broccoli niet was, konden we niet naar de restaurants waar hij ons mee naartoe nam. Daar hadden we geen geld voor. Ze had volgens mij bijna de hele dag niets en ik ook niet. Soms kregen we midden in de nacht honger. Zo zijn we in het Kalfje beland. Er stond een nachtrestaurant op de deur. We bestelden uiensoep. Het goedkoopste gerecht op de kaart. Over die soep kan ik kort zijn. Het was de smerigste uiensoep die ik in mijn leven heb gegeten. Om eerlijk te zijn, ik heb na mijn ervaring in het Kalfje 2 jaar lang geen uiensoep gegeten. Deze uiensoep schepte ze zo uit de wc's, Elvira. Ik ging op mijn stoel staan en riep, een rondje uiensoep voor de hele zaak. Barkeeper, schep de uiensoep maar uit de wc. Ze stond daar vol met mensen die wisten dat ze het in het leven gingen maken of die dat al hadden gedaan. Elvira moest me van mijn stoel strikken. Straks gaan ze met je op de vuist, zei ze. Toen ze gingen sluiten, stond onze uiensoep nog voor ons. En waren nog altijd aan het lachen. Kunnen we het meenemen? Vroeg ik. Ik moest hem ophalen van het station. Broccoli had gevraagd of ik meeging. Meneer Berk was er ook. Daar is hij, zei meneer Berk. Hij droeg hetzelfde pak als de vorige keer, maar dit keer liep hij met een stok. Achter hem liep een kleine vrouw met zwart haar. Ze had een rugzak om. Was dat zijn vrouw? Hij begroette ons amper, zelfs Broccoli niet. Is het tentenkamp er nog, waren zijn eerste woorden. Nee, zei meneer Berk snel. Het tentenkamp is ontmanteld. Anders had ik een hotel genomen, zei meneer Eksten. Toen kwam de vrouw met de rugzak. Ze omhelste Broccoli zo langdurig dat ik dacht dat ze hem wilde dooddrukken. Mijn ex-stijn liep naar de lift. Er is geen niemand te zien. Waar gaan we naartoe? Vroeg meneer Berk. Naar het Victoria Hotel, zei ex-stijn. En de bagage? Er is geen bagage. We blijven niet langer dan 24 uur. Toen de liftdeuren opengingen, zei hij tegen mij. Oh, jij bent er ook weer. Hij knikte alsof hij niets anders had verwacht. Zo liepen we naar het Victoria Hotel. Meneer ex-stijn met zijn stok voorop, de achter meneer Berk, de achter Broccoli en ik. En helemaal achteraan mevrouw Eksten met haar rugzak. Ik neem in ieder geval aan dat het mevrouw Eksten was. De ober scheen hem te kennen. Goed u weer te zien, meneer Eksten. Meneer Eksten knikte alleen maar. We gingen zitten. Ze schenen zich van mijn aanwezigheid niets aan te trekken. Ze begonnen allemaal te praten, maar ik luisterde niet. Ik dacht aan Elvira. Haar acteerlessen waren bijna afgelopen. Straks zou ze alleen door de stad lopen. Wel hoorde ik mevrouw Eksten de hele tijd zeggen. We eindigen allemaal in de gevangenis. Ik heb het altijd wel geweten. Ik dacht aan Harry Fink en de Macbeth die Broccoli in zijn schuur zou produceren. Dus door hoorde ik meneer Eksten zeggen, waarom heb je niet beter opgepast? En meneer Berk antwoordde, ik heb mijn best gedaan. Je best is niet genoeg, zei meneer Eksten. En tussendoor de klagelijke stem van zijn vrouw. We eindigen allemaal in de gevangenis, ik heb het altijd wel geweten. Ze zullen ons nawijzen. Ik luisterde niet naar hun gesprekken, ik dacht dat ik een nieuwe broek wilde kopen, omdat ik er mooi uit wilde zien voor Elvira. Alleen zo af en toe ving ik flarden van zinnen op, huis verkopen, banden doorsnijden. Ik weet ook niet wat er met die jongen moet. Het is oud papier, het is allemaal oud papier. En tussendoor mevrouw Eksten. Ze zullen ons nawijzen. Ze hebben ons altijd al nagewezen. En nu hebben ze eindelijk een reden om ons na te wijzen. Meneer Eksten dronk koffie met cognac. Er waren andere obers gekomen. Waarschijnlijk zaten we al meer dan 2 uur. Ik realiseerde het pas toen ik plotseling Broccoli's stem hoorde. Volgens mij had hij al die tijd zwijgend bijgezeten. Ik weet het niet, hoorde ik hem zeggen. Ik weet het echt niet. Op dat moment sloeg meneer Eksten zo hard op tafel dat de koffie opspatte. 2 obers kwamen dichterbij, klaar om in te grijpen, zo te zien. Zelfs mevrouw Eksten hield het voor even haar mond. Ik weet niet, bestaat niet, zei meneer Eksten. Hij nam zijn hoofd tussen zijn handen. Ik had het hem eerder zien doen, maar nu zag het eruit alsof hij ging huilen. Hij huilde niet. Hij fluisterde, waar is mijn auto? Waar die altijd is, zei meneer Berk, je hebt me toch precieze instructies gegeven? Voor de 2e keer sloeg meneer Eksten op tafel. Er zat al bijna geen koffie meer in de kopjes. Instructies, riep hij. Laat me niet lachen. Maar hij lachte. Hij lachte alsof hij zojuist de beste mop van de eeuw had gehoord. Mevrouw Eksteen zei... Wat zullen ze een plezier hebben op de Bridge Club? De Eksteins in de gevangenis, zullen ze zeggen. We hebben het altijd wel geweten. Breng me naar mijn auto, zei Eksteen. In deze toestand kan je niet rijden. Meneer Berg draaide zich om naar Eksteins vrouw, maar ze leek hem niet te zien. Waarschijnlijk waren haar gedachten bij de dames van de Bridge Club. Breng me naar mijn auto, fluisterde Eksteen. Of is die ook verdwenen? Nee, natuurlijk niet, riep meneer Berg. Breng me dan naartoe. In deze toestand kan je niet rijden. Meteen erachteraan, mag ik een lied voor jullie zingen? Meneer Berg zag er hulpeloos uit. Het was heel goed te begrijpen dat meneer Berg allerlei instructies niet had opgevolgd. Ze waren gewoon langs hem heen gegaan, zoals alles langs hem heen leek te gaan. Ludwig, als je hier gaat zingen, breek ik je nek. Meneer Eksteen stond langzaam op, het leek hem moeite te kosten. Ga naar het huis en haal er alles op wat je niet kan missen, zei hij tegen zijn vrouw, en laat de rest maar mij over. Meneer Berg moest hem vastgrijpen, anders was hij gevallen. Moet ik terug naar dat huis, riep mevrouw Eksteen? Niets moet, zei meneer Eksteen. En nu wil ik naar mijn auto. Toen vroeg hij aan Broccoli, wat doet hij hier eigenlijk, en wees op mij. Dat is een vriend, zei Broccoli. Voor het eerst die middag keek meneer Eksteen me aan. Mooie vrienden heb je, zei hij. En daarna iets zachter, mooie vrienden heb ik, wat een familie. Toen hij langs de open liep, drukte hij een fooi in zijn hand. Meneer Berg liep achter Maan en achter meneer Berg liepen ik en Broccoli. We waren al bij de hoek toen mevrouw Eksteen achter ons kwam aangerend. Pas goed op hem, Loefie, riep ze. Hij heeft zichzelf niet in de hand. Meneer Eksteen maakte een gebaar met zijn hand. Laat me toch eindelijk met rust, riep hij. Toen kwam mevrouw Eksteen niet meer achter ons aan. Met haar rugzak in haar hand zag ze eruit alsof ze op het punt stond folders uit te gaan delen. We namen een taxi naar de Minervelaan. Meneer Eksteen zat voorin, hij zei niets, ook Broccoli zei niets. Hij leek niet meer op de Broccoli die ik kende. We stapten uit voor een garage. Meneer Berg ging naar de garagehouder toe. Die nam ons mee naar een auto die helemaal achterin stond. Het was een heel gewone auto. Ik weet niet eens meer van welk merk. Uw auto, meneer Eksteen, zei de garagehouder. We hebben goed op hem gepast. Dat mag ook wel voor dat geld, zei Eksteen. We stapten in. Waar wil je toch naartoe, vroeg meneer Berg. Wat heeft het allemaal te betekenen? Laat me toch met rust, haalde Eksteen. Hij zocht naar iets in zijn zakken, misschien naar de autosleutels, maar die had Berg in zijn hand. Praat jij met hem, zei Berg. Maar Broccoli schudde zijn hoofd. De garagehouder stond nog steeds naast ons. Welke leeftijd geniet uw vader nou? Fluisterde hij in het oor van Broccoli. Mijn vader geniet niet, zei Broccoli. Misschien heeft hij ooit de indruk gewekt dat hij genoten heeft, maar dat is lang geleden. Toen keek de garagehouder mij aan. Hij trok zijn wenkbrauwen op. Het zal wel Jiddische humor zijn, zei hij zacht. Daarna zagen we hoe meneer Eksteen uit de auto probeerde te stappen. Zijn wandelstok was op de grond gevallen, hij bukte zich. Maar toen hij zich eenmaal gebukt had, leek het wel alsof de muur lukte op te staan. Een goede klant, zei de garagehouder. Waar vind je die nog? Waarschijnlijk was dat de enige reden dat hij dit gedrag tolereerde. Meneer Berg probeerde Eksteen overeind te zetten, maar hij sloeg hem van zich af. Behandel me toch niet altijd als een kind, Ludwig, riep hij. Zijn stem schalde door de garage. Zoals meneer Eksteen daar gehuurd zakt, op de grond, in zijn grijze pak, leek hij net op een vogeltje. Gaan we een lekker ritje maken, meneer Eksteen, vroeg de garagehouder. Hij kwam langzaam dichterbij, net alsof hij het niet echt durfde. Eksteen reageerde niet. Hij had zijn wandelstok nu te pakken. De garagehouder stond naast hem. Hij pakte hem bij zijn arm en hees hem op. Dat was dat, zei hij. Ja, zei Eksteen, dat was dat. Er zat een grote zwarte vlek op zijn broek. Geef me de sleutels, Luffy. Berg keek de garagehouder aan. Het is misdadig, zei hij zacht. Weet je wat misdadig is? De banken, riep Eksteen. De banken, die zijn misdadig. Hij sloeg met zijn vlakke hand op het dak van de auto. Michael, zei Berg tegen Broccoli, rij jij je vader waar hij heen wil. Broccoli had al die tijd tegen een pilaar gestaan. Hij pakte de sleutels uit de handen van Berg en ging achter het stuur zitten. Meneer Eksteen liep langzaam naar de garage houden. Hij pakte zijn portemonnee uit zijn zak. Het viel me nu pas op hoe zijn handen trilden, vooral zijn linker. Ik kom hier niet meer terug, zei hij, dus dit is alvast voor een kerstkrans. Toen ging hij naast zijn zoon in de auto zitten. Wat moet ik met de post doen? Vroeg Berg. Opeten zou het beste zijn, zei meneer Eksteen. En meteen achteraan, ga nou maar. Uit de verte riep de garagehouder, dit heb ik toch niet verdiend, meneer Eksteen. Ik vroeg me af of het niet tijd werd naar huis te gaan. Meneer Eksteen gromde, daar leek het in ieder geval op. Wat willen ze toch allemaal van me, Ludwig, hoorde ik hem zeggen. Wat willen ze toch van me? Berg antwoordde niet. Hij had nog steeds zijn hoofd door het raampje gestoken. 20 jaar heb ik voor u klaargestaan, meneer Eksteen, zelfs op zondag, riep de garagehouder. Ga met ons mee, zei Broccoli tegen mij. Ik stapte in, ik was overal met hem mee naartoe gegaan. Het rook in de auto naar botterballen. Nu wordt het toch echt tijd, Ludwig, zei Eksteen. Ze gaven elkaar een hand. Meneer Berk opende een paar keer zijn mond alsof hij iets wilde zeggen, maar kwam geen geluid uit. Geen plichtplegingen, Ludwig, fluisterde Ekster nog. Op de achtergrond brulde de garagehouder: Zo komt u niet van me af, meneer Eckstein. Toen zei Eckstein: Rijd. Bij een benzinestation belde ik Elvira, maar ze was niet thuis. Meneer Eckstein wilde naar het strand. Hij ademde zwaar. Ik dacht aan Elvira en ik probeerde me voor te stellen hoe we zouden leven als we acteurs waren en gerespecteerd zouden worden door andere mensen. Zonder dat we daar iets anders voor zouden hoeven te doen dan onze namen te noemen. Of misschien dat nog niet eens. Hoe is het met je vriendinnetje? Vroeg Eckstein. Goed, zei Broccoli. Mag ik haar eens ontmoeten? We zullen zien. Meneer Eckstein hing praktisch in zijn stoel. Af en toe veegde hij zijn mond af met een zakdoek. Toen draaide hij zich naar mij om en zei: Mijn vriendinnetjes nodig ik altijd uit bij me thuis, op de zolderkamer. En dan bakte ik een uitsmijter voor ze. Ik knikte. Ja, zei Eckstein, dat was mijn truc, de uitsmijter. Even was het stil, maar toen zei hij: Ik deed er ook altijd heel erg mijn best op. Ik gaf ze het beste van het beste. Dan moest ik daarna 3 dagen droog brood eten. Broccoli zei niets. Eigenlijk hield ik het meest van de hongerigen, ging Eckstein verder. Niet van die dames die aan een halve uitsmijter al genoeg hadden. Nee, als ze zeiden, kan je nog eentje voor me bakken? Dan raakte ik pas goed op dreef. Ik had natuurlijk stiekem al rekening mee gehouden. Ik schat het altijd van tevoren in. Zullen het 1 of 2 uitsmijters worden? En meestal zat ik goed. We reden nu door de duinen. Wat doe ik hier, vroeg ik me af. We stopten bij een restaurant vlak bij de zee. Broccoli gaf meneer Eckstein een arm. Ik wist niet of ik dat ook moest doen, dus liep ik maar zo'n beetje dicht naast hem. Toen een keer dreigde te struikelen, greep ik ook zijn arm, maar Eckstein rukte zich los en hij zei: Behandel me toch niet altijd als een kind. We kregen een tafel bij het raam. Het restaurant was bijna leeg. Een vrouw in een cocktailjurk zat aan de bar. Ik had even het idee dat ze Eckstein kende, maar misschien was ze gewoon op zoek naar gezelschap. Ze was al oud en de cocktailjurk had ook zijn beste tijd gehad. We zullen hier niet meer terugkomen, zei meneer Eckstein. Ik zal de haring missen. Voor het eerst viel het me op dat er grijze haren uit zijn neus groeiden. We moeten een woning voor je zoeken, zei hij tegen Broccoli. Kan je een tijd bij die vriendin van je terecht? Ik weet niet, zei Broccoli. We zullen zien. Het leek Broccoli niet te interesseren waar hij zou slapen. Meneer Eckstein bestelde nog meer cognac. Ik vroeg me af hoeveel flessen hij al had gedronken. Om warm te worden, zei hij zacht. Maar als hij nu nog niet warm was van de cognac, zou het wel nooit meer worden. Eigenlijk had ik moeten opstaan en moeten zeggen dat het een hele dag was geweest, maar dat ik nu echt naar huis moest. Ik wist dat mijn ouders ongerust maakten, maar het kon me niet schelen. Wat zoekt u, vroeg ik. Mijn vergrootglas, zei meneer Eckstein, ik kan de kaart niet lezen. Hij wenkte de serveerster. Heeft u een vergrootglas, vroeg hij. Nee, zei ze, helaas. Misschien kunnen een van uw kinderen de kaart voorlezen. Ten eerste, zei meneer Eckstein, zijn dat mijn kinderen niet. Ten tweede, als ze die kaart gaan voorlezen, zitten we hier morgen nog. Ten derde wil ik u vragen iets voor mij uit te zoeken. U heeft vast een goede smaak. Alles is goed, behalve varkensvlees. Niet dat ik religieus ben, maar ik krijg er uitslag van. Pardon, zei de serveerster. Uitslag, zei meneer Eckstein. Pukkels, zoek u maar een vis uit. Het is niet tenslotte een visrestaurant. Toen stond hij op en zei: En nu wil ik gaan dansen. Broccoli stond ook op. Papa, zei hij. Aangezien iedereen was opgestaan, stond ik ook maar op. En wat willen jullie eten? Vroeg de serveerster. Hetzelfde, zei Broccoli. Hij liep achter zijn vader aan. Papa, alsjeblieft, zei hij. Meneer Eckstein bleef staan. Houd toch op met dat gepapa, alsjeblieft, zei hij. Je lijkt je moeder wel. Zijn wandelstok was uit zijn handen gegleden. Een bejaard stel dat ook bij het raam zat, keek naar ons. Eckstein liet zijn stok liggen. Hij zocht nu stoom bij stoelen en tafels en hier en daar een ober. Hoe hij het klaarspeelde is mijn raadsel, maar het lukte hem de bar te bereiken. Hij vroeg iets aan de vrouw in de cocktailjurk. Kon niet verstaan wat. Haar schouders waren zo dik dat ze als een soort vetrandjes over de jurk heen hingen. Bovendien was de jurk haar iets te klein, zodat de stof was opgekropen. Toen ze zich van haar buikruk liet glijden, stond ze bijna aan de onderbroek. Ze liepen naar de dansvloer. Meneer Eckstein leunde zwaar op de vrouw in de cocktailjurk. Broccoli had de stok van zijn vader opgeraapt. Er zitten 3 spuitbussen huilak in dat kapsel, zei hij. Is dat je vader? Vroeg de serveerster. Nee, zei Broccoli, familie. We liepen naar een tafeltje. De dansmuziek begon. Wat ze deden zou je geen dansen kunnen noemen. Meneer Eckstein deed 1 pas naar voren en dan weer 1 pas naar achteren. En dat hij niet viel, was alleen te danken aan de vrouw in de cocktailjurk. Ze hield hem stevig vast tussen haar 2 dikke armen. Het leek net alsof meneer Eckstein deeg was, dat ze bezig was te kneden. Een paar keer was Broccoli naar de dansvloer gelopen. Waarschijnlijk fluisterde hij weer zoiets als: Papa, alsjeblieft. Maar ik zag dat meneer Eckstein niets antwoordde. Hij stond alleen maar tegen de vrouw in de cocktailjurk gedrukt. Ze was 2 hoofden groter dan hij. We kregen onze soep. Laten we maar beginnen, zei Broccoli. Hij keek naar buiten naar de zee en een paar mensen die nog op het strand liepen. Toen we onze soep op hadden, hield meneer Eckstein eindelijk op met dansen. Hij had een rood hoofd gekregen en zijn bretels hing half los. Jullie moeten straks Sabine leren kennen, zei hij. Aangezien Broccoli niets zei, vroeg ik, kent u Sabine al lang? Eksten hield op met eten. 20 minuten, zei hij. Toen verkruimelde hij een stukje stokbrood boven zijn soep en zei, de soep is koud, maar beter koude soep dan geen soep. Af en toe knikte hij naar Sabine aan de bar. Hij wenkte de serveerster dat Sabine op een drankje getrakteerd moest worden. Zelf nam hij nog meer cognac. Later ben ik nog vaak in bars geweest en ik ben altijd mannen tegengekomen die alleen maar leken te zitten om vrouwen op drankjes te trakteren. Ik heb het altijd een merkwaardig ritueel gevonden. Maar als ik lang in zo'n bar bleef, had ik steeds weer het idee dat meneer Eksten ieder moment kon binnenstappen. Na een tijd schoof Eksten zijn bord weg. Maestro, muziek, riep hij. Alsjeblieft niet weer, zei Broccoli. Even dacht ik dat ze zouden gaan vechten. Meneer Eksten leunde met zijn volle gewicht op de tafel om op te staan. De tafel wankelde en het bord soep dat Eksten half had opgegeten viel op de grond. Meneer Eksten scheen zich niet te bekommeren om alles wat hij op de grond gooide. Hij pakte zijn glas op. Michael, zei hij, en nam een slok. Hij deed alsof hij voor een enorme tafel stond met gasten en nu het bruidspaar ging toespreken. Misschien had hij dat altijd stiekem gewild, maar was er nooit van gekomen. Michael, zei hij, je bent nu alweer een hele lange tijd mijn zoon en het wordt tijd dat je zelfstandig door het leven gaat. Hij leek zich niet te kunnen herinneren hoe lang Broccoli zijn zoon was. Je kan niet je hele leven aan de Bernhardswierskade blijven wonen. Je moeder en ik, en nam opnieuw een slok, dit keer een hele grote, paste niet allemaal in zijn mond. De serveerster lag onder meneer Eksten en was bezig de soep op te dweilen. Je moeder en ik zouden het fijn vinden als je met ons meekwam. Maar ik kan goed begrijpen dat je dat niet wilt. Als je in Amsterdam wilt blijven, zul je voor manier moeten vinden om in je onderhoud te voorzien. Hij keek nu naar beneden, waar de serveerster aan het dweilen was. Mijn schoenen kunt u overslaan, zei hij. Toen zette hij het glas neer, wat zijn hand trilde te veel, en hij zei, ik kan eerlijk zijn. Ik heb veel van je verwacht. Het heeft even tijd gekost, maar ik begrijp nu dat dat onzinnig is geweest. Daarom ben ik blij met elk beroep dat je uit zal kiezen. Zolang je er geld mee verdient en er niet ziek van wordt en je er niet te veel advocaten voor nodig hebt. Want banken, verzekeringsmaatschappijen en advocaten zijn in deze wereld waarschijnlijk noodzakelijk, maar het blijven bandieten. De serveerster was eindelijk opgestaan. Sabine zwaaide naar mij in Eksten, maar hij zag het niet. Misschien wilde ze een nieuw drankje. Ik weet, ging je verder, dat je acteur wilt worden. Je moeder denkt dat je daar totaal geen talent voor hebt. Meestal heeft ze ongelijk, maar in dit geval weet ik het niet zo zeker. Hij ging zitten. Waarschijnlijk was het staan hem te veel geworden. Toch deed hij nog altijd alsof hij een gezelschap toesprak van meer dan 30 mensen. Soms knikte hij zelfs naar de lege tafels. Wat zegt u? Vroeg de serveerster. Cognac, zei Eksten. Zijn manier van praten hield nu het midden tussen iemand die aan het hoesten was en iemand die met volle mond aan het spreken was. Zijn lippen waren paars en zijn hoofd was nog iets roder geworden. Toen het glas voor hem stond, mompelde hij, we gaan naar de verdoemenis, maar nu nog niet. Daarop keken ons allebei aan en zei nu iets harder, naar de verdoemenis gaan is iets dat je moet doen als je zo oud bent als ik. Hij nam een slok, zette het glas neer en zei toen, of nog ouder, dat is eigenlijk nog beter. Hij stond op. Broccoli deed niets, daarom pakte ik hem maar vast. Dit keer schudde hij zich niet van me af. Misschien merkte hij niet eens dat iemand hem vastpakte. Ik bracht hem naar Sabine. Ze gaf me een natte, warme hand. Ze legde haar hand in zijn nek. Dat doet goed, zei meneer Eksten. Hij leunde op de bar. Gelukkig kon die niet omkieperen. Liever, hoorde ik Sabine zeggen. Ik had nog nooit zulke oude mensen liever tegen elkaar horen zeggen. Het gaf me een ongemakkelijk gevoel. Ik wist ook niet of ik aan de bar moest blijven staan of terug moest gaan naar ons tafeltje. Ik had nog altijd meneer Ekstens arm vast. Toen zei Sabine ook tegen mij, lieverd. Ik zag haar gezicht vlak voor het mijne. Ik dacht even dat ze me zou gaan kussen, zoals ze net ook Eksten had gekust. Ze gaf me alleen een knipoog. Eksten had nog een cognac besteld. De hoofdgerechten stonden inmiddels op onze tafel, maar Broccoli had niets. Zijn jullie familie? Vroeg Sabine. Vandaag wel, zei Eksten. Je kon zien dat Sabine ooit een mooie vrouw was geweest, maar het was lang geleden. Dat was verschrikkelijk lang geleden. Ik geloof dat dit uw laatste drankje is, zei de man achter de bar. Dat maak ik zelf wel uit, zei Eksten. Hij liet de bar los en sloeg zijn arm om Sabine. Jij bent een schoonheid, fluisterde hij. Ik weet het, zei Sabine zacht. Je moet me hier masseren, zei hij, op mijn kale plek. Hij boog zijn hoofd, zodat we zijn kale plek goed konden zien. Er zaten korsten op. Waarschijnlijk was hij daar lange tijd niet meer gemasseerd. Toen ze hem over zijn hoofd begon te wrijven, liep ik terug naar onze tafel. Ze hebben nog een keer gedanst. Sabine sleepte hem de Eksten achter zich aan en hij liet ze gewillig meeslepen. Eet maar, zei Broccoli. Hij eet toch niet meer. Maar ik liep naar beneden en belde Elvira. Ze was nog altijd niet thuis. Ze komt wel, zei Broccoli. Ik had nu graag met hem over Elvira willen praten. Ik had willen weten wat hij van haar dacht, of hij net als ik van plan was altijd bij haar te blijven. Ik had willen vragen wat Alvira tegen hem zei, voor ze met hem naar bed ging. Of ze ook tegen hem zei, ik wil je in me voelen. En of hij daar net zo verschrikkelijk om had moeten lachen als ik. Misschien zei ze tegen iedereen iets anders met wie ze naar bed ging. Ook dat wilde ik weten. Ik had willen vragen of ze naakt door het huis liep als hij er was. En of hij ook vond dat ze naar een Frans kaasje rook als ze 's ochtends vroeg wakker werd. Maar we praten niet over Alvira. We praten nergens over. Broccoli had naar zijn vader gekeken hoe hij gedanst had en hoe hij later naar beneden was gelopen. Toen had hij naar Sabine gekeken. Ze was aan de bar gaan zitten en had weer dezelfde cocktail besteld die ze al de hele tijd dronk. Ruimt u maar af, had Broccoli tegen de serveerster gezegd. Toen meneer Eksten na een half uur nog niet terug was, zijn we beneden gaan kijken. Er waren 6 pisbakken en 4 wc's. Op een van die wc's zat meneer Eksten. De deur stond open en hij zat er gewoon met zijn broek en zijn jas aan, alsof op een thuisstoel wat zat uit te rusten. Ik dacht dat jullie nooit zouden komen, zei Eksten. Broccoli zei niets, er was hier verder niemand. Naast de wastafel lagen handdoekjes met de naam van het restaurant. Ik kon niet meer naar boven komen, zei meneer Eksten. Je moet naar huis, zei zijn zoon. Nee, zei meneer Eksten, we gaan nog lang niet naar huis. Toen sloeg hij met een klap de deur van de wc dicht. Eerst begreep ik niet wat er aan de hand was. Ik dacht dat hij misschien nodig moest plassen of moest overgeven. Maar aan de geluiden te horen die uit het hokje kwam, was hij aan het huilen. Broccoli stond tegen de muur geloond, alsof hij er niet bij hoorde. Ik begon mijn handen te wassen. Ik hoopte dat het geluid van het water het gesnik van meneer Eksten zou overstemmen. Na 10 minuten ging de deur van de wc open. Meneer Eksten zat er precies bij, zoals hij ons had achtergelaten. Mannen huilen niet, zei hij. Toen probeerde hij zich op te trekken aan de rol wc-papier die links van hem hing. Niet doen, riep Broccoli nog. Maar het was al te laat. Het hele mechanisme waar het wc-papier hing, werd door Eksten uit de muur getrokken. Meteen daarna deed meneer Eksten de deur weer dicht en riep, laat me toch ook alleen. We wachten bijna een half uur. Ik durfde niets aan Broccoli te vragen. Hij stond daar maar. Misschien had hij vaker zo gestaan en wist hij dat je gewoon geduldig moest zijn en dat dan alles wel in orde zou komen. Er kwam een ober de wc binnen. Hij keek een beetje vreemd, maar ook hij durfde niets te vragen. Hij frunnikte wat aan zijn wenkbrauwen voor de spiegel. Toen hij weg was, klopte Broccoli voor de 7e keer op de deur. Kunnen we eindelijk gaan, zei hij. Ik kan niet meer, zei meneer Eksten zacht. Laat me toch. We hadden moeite hem te verstaan. Niet veel later hoorden we hoe het haakje van het slot werd gehaald. Broccoli opende de deur. Meneer Eksten lag ingeklemd tussen de muur en de wc, maar hij zat niet op de grond. Daarvoor was er te weinig plaats tussen de wc en de muur. Hij zweefde en hij keek ons venijnig aan. Broccoli trok Eksten uit de wc. Ik hoorde het scheuren van stof, maar het pak van Eksten had toch al heel wat te verduren gehad vandaag. Hij trok Eksten mee naar boven. Ik liep achter ze aan. Bij een tafeltje vlak bij de bar liet hij hem los en Eksten viel meteen in een stoel. We willen de rekening, zei Broccoli. Daarop hadden ze blijkbaar gewacht, want de serveerster legde de rekening meteen op tafel. De ober die beneden aan zijn wenkbrauw had gefrunkt vroeg, was alles naar wens? Niemand antwoordde. Sabine zat nog altijd aan de bar. Ze gaf ons kushandjes. Broccoli begon in de binnenzakken van Eksten te zoeken. Er kwam van alles uit. Krantenknipsels, pennen, treinkaartjes, een vergeelde foto. Een bibliotheekkaart, een 65-plus pas. Waar is je creditkaart? Vroeg Broccoli. Hij brulde nu bijna. Stel toch niet altijd van die domme vragen, mompelde Eksten. Toen zag hij Sabine en hij zwaaide. Uiteindelijk vond Broccoli de creditkaart van de Eksten in zijn borstzakje. Hij gaf hem aan de serveerster. Sabine was van haar kruk opgestaan. Haar jurk was nu zo ongeveer tot haar navel omhoog gekropen. De creditkaart kwam terug. Broccoli drukte een pen in de hand van zijn vader. Even je handtekening zetten, zei hij. Meneer Eksten hield de pen in zijn hand. Een paar seconden keek hij sloom voor zich uit. Toen tekende hij iets dat nog het meest leek op een zwaard, waarmee de Turken vroeger de christenen te lijf gingen. Het stond ook niet op de plaats waar de handtekening had moeten staan. Het stond dwars door de hele rekening. Nee, zei de serveerster. Dit kunnen we niet accepteren, dit is geen handtekening. Wat kunnen ze niet accepteren, vroeg meneer Eksten. Ook de ober kwam erbij staan. Met z'n tweeën bogen ze zich over de tekening van meneer Eksten. Nee, zei de ober, dit is uw handtekening niet. U heeft een hele andere handtekening. U moet het nog één keer overdoen. Sabine stond nu naast meneer Eksten. Ze had haar hand op zijn schouder gelegd. Wat willen ze toch van me, mompelde meneer Eksten. Broccoli drukte de pen in de hand van zijn vader en riep. Je gaat nu die handtekening zetten. Ik wil hier weg. Zonder te kijken krabbelde meneer Eksten iets neer. Het had voor een handtekening kunnen doorgaan, maar het stond op het tafelkleed. Je gaat me toch niet verlaten, zei Sabine. Meneer Eksten, zei de ober, u moet er wel een beetje bij blijven. Dit is het tafelkleed. Nee, zei meneer Eksten, ik ga je niet verlaten. De serveerster liep weg, waarschijnlijk om hulp te halen. Je gaat nu die handtekening zetten, brulde Broccoli, of ik sla je dood. Dit maakte op iedereen grote indruk, behalve op meneer Exton zelf. Ik had Broccoli nog nooit zo meegemaakt. Hou je gemak, jongen, riep Sabine met een hoge stem. We staan er niet op de kermis. Toen zei ze nadrukkelijk, dit is een grand restaurant. Wat staat erop, vroeg Exton, ik heb mijn vergrootglas niet bij me. Broccoli las het bedrag van de rekening voor. Wat een afzetters, mompelde Exton. Broccoli pakte de pen, hij wilde tekenen, maar de ober was hem voor. Nee, nee, zei hij, dat kunnen we niet accepteren. Meneer Exton moet echt zelf zijn handtekening zetten. De serveerster kwam terug met een andere ober, waarschijnlijk de gérant. Ik heb nog nooit iemand zo bestraafd Nederlands horen praten als deze gérant. U moet even een handtekening zetten, zei hij, dan kunt u lekker naar huis. Ik wil helemaal niet naar huis, zei Exton. Teken, brulde Broccoli. Toen zette Exton zijn handtekening, maar meteen daarna zei hij, die jongen zou me nog mijn doodsvonnis laten tekenen. De gérant en de ober liepen weg. We waren weer alleen met Sabine. Kom, lieverd, nog een laatste dans, zei ze. Meneer Exton zat er nog altijd met zijn pen in zijn handen. Cognac, zei hij zacht. Broccoli propte de papier en de andere rotzooi terug in de binnenzak van zijn vader, en Sabine herhaalde, een laatste dans, lieverd. Er was niemand meer in het restaurant, alleen de barkeeper. Ik dacht aan Elvira, maar ik durfde haar niet nog een keer te bellen. Ik ken hem al zo lang, zei Sabine. Hij is zo'n lieverd. Ze kennen hem hooguit een paar uur. Er moest iets met haar geheugen zijn. Ik vroeg me af waarom niemand de moeite nam haar te vertellen dat ze in haar onderbroek stond. Misschien moest ik het doen, maar ik dacht aan Elvira en dat was het enige waar ik wilde denken. Meneer Exton probeerde de pen op te bergen, maar hij kon zijn binnenzak niet vinden. Broccoli moest hem helpen. Toen keek Exton schuin omhoog naar Sabine. Er liep wat bruin speeksel uit zijn mondhoek, maar dat was voor Sabine geen probleem. Ze kuste hem, zoals ze hem al een paar uur daarvoor had gekust. Dans met me, zei ze. In het begin had ze een beetje geaffecteerd gepraat, maar nu was er niets meer van over. Maar eerst drinken we, zei Exton. Hij wilde zijn arm omhoog steken om de barkeeper te wenken, maar Broccoli trok die arm weer naar beneden. Je kon de bot horen kraken. Dat zijn arm niet uit de kom was getrokken, was een wonder. Verdam nogmaal, riep Exton. Ik zit nog niet in de gevangenis. Ik ben bij je, zei Sabine. Ze had nu ook een stoel gepakt en was naast hem gaan zitten. Ja, dat zie ik, zei Exton. Dit keer stak Sabine haar hand omhoog. Broccoli deed niets. Ik kan moeilijk ook haar arm uit de kom trekken. Ze fluisterde iets in het oor van de barkeeper en Exton zei, voilà, une femme. Toen keek hij om of wij het wel gehoord hadden, maar Broccoli deed of hij niets hoorde. En dat was ook precies wat ik wilde doen. Ik verlang naar Elvira, zei ik tegen hem, maar hij zei, hou je mond. Toch verlangde ik echt naar Elvira, misschien wel nooit zo sterk als die avond in het lege restaurant. Er is bijna niets dat zo goed en grondig verpest kan worden als verlangen. Niet dat het verdwijnt, het wordt wel steeds belangrijker. Maar dat waarna je verlangt, wordt steeds onbelangrijker. Misschien wel omdat als je dronken bent, ze toch allemaal op elkaar lijken. Altijd als ik aan Elvira denk, zie ik meneer Exton voor me. En als ik Exton zie, zie ik ook Sabine. En dan hoor ik Exton weer zeggen, voilà, une femme, terwijl hij op zijn 100ste cognacje wacht. Hij dronk zijn cognacje terwijl Sabine zijn hand vasthield. Toen stonden ze samen op. Broccoli deed niets meer. Hij zei niet eens, papa, alsjeblieft. Er was ook geen dansmuziek meer. Er kwam wat muziek uit de radio, misschien was het een bandje van de barkeeper. Ze dansten, net zoals een uur geleden, maar nu was het nog iets erger. Plotseling riep Exton, Michael, waar is mijn wandelstok? Broccoli stond op. Hij keek onder de tafel, liep naar de barkeeper. Toen liep hij naar beneden, naar de wc's. Ik ging achter hem aan. De wandelstok van Exton stond in de wc. Er kleefde kauwgom aan. Toen we weer boven kwamen, zaten Sabine en Exton op de grond van de dansvloer. De muziek ging gewoon verder en ook de barkeeper was niet opgehouden met het spoelen van glazen. Toen Broccoli geen aanstalten maakte iets te ondernemen, zei de barkeeper, ze kunnen daar niet blijven liggen. Ze houden van elkaar, zei Broccoli. Dan moet ze maar een kamer huren. Broccoli liep naar de dansvloer. Sabine was bezig in de richting van een stoel te kruipen. Ik geloof dat ze daarop wilde gaan zitten. Ze had een ongelooflijk groot achterwerk. Het gaat prima, zei Exton toen hij zijn zoon zag. Ik heb niets gebroken. En als ik iets breek, brengen ze me wel naar het ziekenhuis. Toen wees hij op de kruipende Sabine en fluisterde. Wat een vrouw, wat een vrouw. Het houdt nooit op, hè, zei Broccoli. Nee, zei Exton, het houdt nooit op. Sabine heeft uiteindelijk moeten meehelpen Exton overeind te krijgen. Ze had de schoenen ervoor uitgetrokken, anders gleed ze uit, zei ze. Sabine is met ons meegelopen. Meneer Exton heeft nog geprotesteerd toen we het restaurant verlieten, maar het was te vergeefs. Waar is mijn eten dan, waar ik voor betaald heb, riep hij. Niemand nam de moeite om te vertellen waar dat eten was gebleven. Hij had het waarschijnlijk toch niet geloofd. We hielden met z'n drieën vast. Elke keer als de wandelstok viel, raapte ik hem op. Sabine hield de billen van meneer Exton vast. Dat was nergens voor nodig, maar misschien gaf het haar wat extra evenwicht. Toen we eindelijk bij de auto waren, had ik het idee dat Broccoli niet meer kon. Hij ging voorin zitten en legde zijn hoofd op het stuur. Meneer Exton zat naast hem. Hij draaide het raampje open en zei tegen Sabine: ik heb altijd het kleinste stuk vlees gekregen. Er zat een rare zenuwtrek in zijn mond. Misschien had hij daar altijd al gezeten, of misschien kwam het door de cognac. Het komt wel goed, zei Sabine. Ze hield zijn hand vast. Daar geloof ik niets van, zei Eckstein. Toen ik de deur wilde openen om achterin te gaan zitten, liet ze zijn hand los en kuste hem op mijn voorhoofd. Daarbij fluisterde iets dat volgens mij nog het meest leek op God zegen je. We reden weg, maar Sabine bleef staan om ons uit te zwaaien met haar schoenen. Op een gegeven moment was er niets anders van haar te zien dan haar cocktailjurk. Ik heb altijd het kleinste stuk vlees gekregen, herhaalde meneer Eckstein. We zeiden niets. Misschien sloeg het op het eten dat hem die avond was onthouden. Het ligt natuurlijk in de lijn der verwachtingen dat als je altijd het kleinste stuk vlees krijgt, je op een gegeven moment helemaal geen eten meer krijgt. Broccoli reed zwijgend en veel te hard. Ik durfde niets tegen hem te zeggen. En het leek me ook beter niet tegen Eckstein te praten. De kraag van zijn witte overhemd was grijs geworden en hij had zijn stropdas niet meer om. Vlak voor Amsterdam richtte hij zich op met een kracht die ik niet meer van hem had verwacht. We gaan toch niet naar huis, riep hij. Nee, zei Broccoli, we gaan nog niet naar huis. Ik had natuurlijk moeten zeggen, laat mij er maar ergens uit. Ik neem wel een bus naar huis. Ik wist dat mijn ouders op me wachten, maar ik bleef zitten. Waarschijnlijk omdat dat het makkelijkste was. Het was een warme avond voor de herfst. Voor een stoplicht knoopte Broccoli de bovenste knoopjes van het overhemd van Eckstein dicht. Het komt wel goed, zei Broccoli. Toen kuste hij hem. We reden kriskras door de binnenstad. Waar gaan we heen? Vroeg Eckstein na een tijd. Je wilt toch niet naar huis, zei Broccoli. Nee, zei Eckstein, ik wil niet naar huis. Opnieuw dacht ik aan Elvira en ik stelde me voor hoe ze nu met Wolf danste. Broccoli pakte een flesje parfum. Het had al die tijd in de auto gelegen, waarschijnlijk al jaren. Hij sprenkelde het uit over de wangen van Eckstein. Je moet lekker ruiken, zei Broccoli. Ja, zei Eckstein, dat is belangrijk. Toen reden we verder. Ik had het gevoel dat we altijd zouden blijven rondrijden. Meneer Eckstein zei, ik zou wel een cognacje lusten. Ongeveer een kwartier later stopte Broccoli. Hij draaide het raampje open. Kan je mijn vader gelukkig maken, hoorde ik hem vragen. Ik kon het antwoord niet verstaan, maar het moet negatief zijn geweest, want we reden verder. Ik keek naar buiten en ik zei, je bent gek, Broccoli. Ja, zei Broccoli, ik ben gek. Hij lachte. Hij had dezelfde uitdrukking op zijn gezicht als die avond, toen hij voor dat café had gelegen en had gezegd, we moeten een krant beginnen. Opnieuw stopte hij. Hij stelde dezelfde vraag. Meneer Eckstein staarde voor zich uit. Weer was het antwoord negatief, want we reden verder. Nog een keer of zes stelde hij die vraag. Toen stapte een meisje in. Ze moest naast me gaan zitten, want voor je was geen plaats meer. Ze boog zich naar Broccoli en zei, ik heb heel veel vaders gelukkig gemaakt in mijn leven. Toen fluisterde iets in zijn oor en Broccoli zei, dat is goed. Ze was niet veel ouder dan ik, zat zwaait hij. Waarschijnlijk geverfd, stonk een beetje naar parfum, maar zo lekker was het parfum van meneer Eckstein ook weer niet. We reden verder. Oh ja, zei het meisje. Ik heb veel vaders gelukkig gemaakt in mijn leven. Ze moest erom lachen, ikzelf trouwens ook. Waarschijnlijk uit verlegenheid, maar niemand anders lachte. God zal het je belonen, mompelde Eckstein. Maar ik zou wel een cognacje lusten. We reden door het westelijk havengebied, ik kende die buurt niet. Nog steeds niet trouwens, ik wist niet meer waar we waren. Hoe heet je? Vroeg het meisje na een tijd. Ik noemde haar mijn naam. Ze had een kleine schoudertas bij zich. Het leek wel een schoudertas die in speelgoedwinkels koopt voor poppen. Verder zei niemand iets, alleen meneer Eckstein mompelde nog een keer. Kunnen ze me dan niet met rust laten? Opnieuw probeerde ik aan Elvira te denken. Ik had Broccoli willen vragen om alles te vertellen wat hij over haar wist. Maar dit was de eerste keer dat ik bang voor hem was. Hij kwam uit een wereld waar ik altijd een vreemde zou blijven, hoe lang ik ook zou rondwalen. Mijn eigen ouders zouden nooit in de gevangenis belanden. En zouden ook daar nooit bang voor hoeven te zijn, want ze waren al bang voor de tramconducteur. We stopten. Ik had geen idee waar we waren. Ze fluisterde in mijn oor. Ik heb een mes bij me, ik zeg het maar. Er lopen een hoop gekken rond. Ik keek naar haar en ik zag aan de wortels van haar haar dat ze ooit donkerblond haar gehad moest hebben. Broccoli stapte uit, ook het meisje stapte uit. Ze keek me aan toen ze het portier dichtgooide. Ik dacht toen dat ze iets van me verwachtte dat ik ook naar buiten zou komen. Of misschien wel dat ik Broccoli zou vertellen dat ze gewapend was. Of in ieder geval geprobeerd had zich te wapenen. Nu denk ik dat ze me zomaar aankeek. Ze zou wel geweten hebben dat niemand zo geschikt is het slachtoffer te worden van bedrog als degene die op redding hoopt. Ja, misschien is het wel het kenmerk van de bedrogenen dat ze op redding hebben gehoopt. Als ze dat niet hadden gedaan, zouden ze niet zo blind zijn geweest en hebben gezien wat ieder ander zag. Nu denk ik zelfs dat er tussen redding en bedrog helemaal geen verschil bestaat. Ze onderhandelen, zei meneer Eckstein. Hij draaide zich om, in ieder geval hij probeerde het. Ben jij nu echt zijn vriend, vroeg hij. Hij gebruikte niet het woord vriend, maar het woord makker. Ik herinner me dat omdat ik het zo'n raar woord vond, dat me deed denken aan Sinterklaasliedjes. We kennen elkaar niet zo lang, maar we zijn intensief met elkaar omgegaan. Hij knikte. Toen keek hij naar buiten, ze stonden te praten. Ze onderhandelen, zei hij nog een keer. Daarop deed Brokkoli het portier open. Kom maar, zei hij tegen zijn vader. Meneer Eckstein maakte een gebaar met zijn hand. Hetzelfde gebaar dat hij gemaakt had toen hij gezegd had dat hij altijd het kleinste stuk vlees kreeg. Help even, zei Brokkoli. Ik stapte uit, er was weinig ruimte om te helpen. Hij is wel oud, zei het meisje. Opnieuw dacht ik aan Alvier en ik hoorde Brokkoli zeggen, je moet zelf wel een beetje meehelpen. Toen stond hij eindelijk buiten geloond tegen zijn auto. Trek hem zijn broek uit, zei het meisje. Dat lukt mezelf nooit. Brokkoli begon de broek van meneer Eckstein open te maken. Het was zo'n ouderwetse broek met knoop aan de zijkant. Hoewel het al bijna helemaal donker was, zag ik de zwarte olievlek op de pijpen nog goed. Ik vat toch kou, mompelde meneer Eckstein. Kan er niet binnen. Nee, zei Brokkoli, het kan niet binnen. Dit is een goede plek. We stonden in iets dat het midden hield tussen een bouwput en een parkje. Ik ben later nog wel in de buurt terug geweest, maar ik heb het niet meer kunnen vinden. Misschien was het inmiddels bebouwd. De grijze broek van meneer Eckstein en zijn witte onderbroek hingen op zijn enkels. Ik zag zijn witte billen, die mij deden denken aan twee slagomtaartjes die van ouderdom waren ingezakt. Meneer Eckstein zei zich over zijn situatie niet erg druk te maken. Hij zei, wat me nu goed zou doen is een cognacje. Hij hield zich vast aan de achteruitkijkspiegel. Ik hoopte dat het eentje was van stevige soort. Nu betaal alsjeblieft, zei het meisje. Brokkoli haalde het geld uit de binnenzak van Eckstein. Hij had het zelf opgeborgen, dus hij wist waar het zat. Nu omdraaien, zei ze. Wat vroeg Brokkoli? Omdraaien jullie twee, zei ze. Dan kan ik het opbergen. We draaiden ons om. Laten we maar zo blijven staan, zei Brokkoli. Hoorde meneer Eckstein zeggen, ik vat toch zo kou, kunnen we niet ergens naar binnen gaan? Nee, zei het meisje, je vat geen kou, daar zorg ik wel voor. En toen zei Eckstein, God zal het je belonen. En het meisje, nee, dat hoeft niet, als u het maar doet, straks na afloop. Mooie tip. We hoorden meneer Eckstein en toen zei hij, als God het niet doet, zal ik het wel weer doen. Daarop werd het stil. We stonden daar met onze handen op onze rug en we staarden voor ons uit, zonder één keer om te kijken. Het was al donker en we konden nergens anders naar kijken dan naar wat bomen, die op schaduw leken. Ik dacht dat als er redding bestond, die toch zeker het gezicht zou hebben van Alvira. En haar oog en haar mond en haar accent en zelfs haar uit die chocolikeur. Maar hoe ik me ook mijn best deed, ik zag Alvira niet. Ik zag het meisje met haar zwarte slieterige haar en meneer Eckstein, zonder zelfs één keer naar ze te kijken. Naast mij stond Brokkoli. Hij staarde voor zich uit en leek de geluiden die ik hoorde helemaal niet te horen. Het deed me denken aan een generaal die uitkijkt over de slagpartij die hij net heeft aangericht. Het duurde heel lang, het leek een eeuwigheid. Toen hoorden we het meisje eindelijk zeggen, het is klaar. Brokkoli draaide zich als eerste om. Ik dacht nog als hij het maar overleefd heeft. Meneer Eckstein stond precies zo tegen de auto als we hem daar hadden neergezet. Hij had een erectie of in ieder geval iets wat daarop leek. Zo zien erecties er dus uit als je heel erg oud bent, dacht ik. Het meisje maakte haar lippen rood. Brokkoli schorde de onderbroek en de grijze broek van Eckstein omhoog. Krijg ik nu een mooie tip, vroeg het meisje. Oh ja, zei Eckstein. Ik vroeg me af of hij de vraag verstaan had. Het was een hele klus, zei het meisje zacht. Ik dacht dat het nooit meer zou gebeuren. Eckstein was blijkbaar wakker geworden, want plotseling zei... Alles gebeurt twee keer in het leven, heeft Marx gezegd. Nee, zei het meisje, één keer is genoeg. Eckstein hing half over Brokkoli heen, maar hij was weer aangekleed. Ik moet, zei Eckstein. Hij aarzelde, ik moet... Faire une pipi, zei hij plotseling. Het kwam er heel hoog uit, alsof hij in kastraat was. Had je dat niet eerder kunnen zeggen, riep Brokkoli. Er kwam een schor geluid uit de mond van Eckstein, we konden het niet verstaan. Brokkoli bracht hem naar een boom, daar bleven ze wel een kwartier. Ik bleef bij de auto achter, met het meisje. Faire une pipi, zei ze. Faire une pipi, herhaalde ik. Want ik wist niet wat ik moest zeggen. Ik moest aan mijn Franse lerares denken en ik vroeg me af wat zij op dit moment deed. Toen ze eindelijk terugkwamen, leek meneer Eckstein uitgeput. Hij ademde zwaar, het was bijna hijgen. Een goede tip, zei het meisje nog een keer. We hadden toch een prijs afgesproken, zei Brokkoli, terwijl hij Eckstein weer tegen de auto zette. Hij heeft het me beloofd, zei het meisje. Voor het eerst had ik medelijden met haar. Geef hem maar een tip, zei Eckstein, ik heb toch al kou gevat. Brokkoli had een briefje van 25 uit de binnenzak van Eckstein. Dit keer zei het meisje niet, omdraaien. Ze borg het geld op waar we bij waren. Dan gaan we maar terug, zei Brokkoli. Ja, daar gaan we dan, zei Eckstein. Brokkoli bracht Eckstein naar de andere kant van de auto. Ik liep achter ze aan zonder echt te helpen. Het meisje wachtte tot we allemaal waren ingestapt. Toen stapte ze ook in. Weer zat ik naast haar. Mijn wandelstok, riep Eckstein. Die ligt hier, zei Brokkoli. Toen reden we weg. We reden over een soort zandweg. Die van een weg met veel hobbels. Eckstein probeerde zich om te draaien naar mij en het meisje. Brokkoli kauwde kauwgum. Weet jullie, zei Eckstein, dat me vroeger niets erger leek dan dat je voelt dat je moet plassen, maar dat het maar niet komt. Maar in werkelijkheid is het toch nog erger. Volgens mij is een kind para niets bij. Niemand reageerde. Alleen Brokkoli vroeg, ben je nu gelukkig? Eckstein moest even over die vraag nadenken, maar toen zei hij, niet ongelukkig. Een beetje cognac zou me goed doen, maar niet ongelukkig. Toen begon hij weer te huilen. Het was een soort gegrom met grote uithalen. Dit keer was er geen wc waarin hij zich kon opsluiten. Hoe heet je? Vroeg aan het meisje. Precies zoals ze een uur geleden aan mij had gevraagd. Oh, vergeet het, zei ze. We reden nu niet meer op de zandweg. Het gesnik van meneer Eckstein werd steeds zachter, tot het helemaal ophield. Hij draaide zich om. Ik huilde niet, ik spoelde mijn ogen. Het is goed, zei het meisje. Ik heb wel meer mensen zien huilen. Broccoli reed als een waanzinnige. Volgens mij wilde hij ons allemaal dood hebben. Hij stopte op de plek waar we hadden opgepikt, maar ze zei nee, rem even verder, daar om de hoek is beter. Voor ze uitstapte, zei ze tot ziens. Tot ziens, zei Eckstein. Als we elkaar nog een keer ontmoeten, hoop ik dat het niet meer onder de blote hemel hoeft. Ik ben niet zo'n natuurmens. We keken haar na hoe ze wegliep. Ze viel niet op tussen de andere mensen. Broccoli startte de auto. Ik weet zeker dat ik kou heb gevat, zei Eckstein. Hij draaide zich naar mij om. Een kou op mijn leeftijd kan fataal zijn, zou die gekke Ludwig zeggen. Toen begon hij te lachen.
De radio, de radio, wat is er op de radio, de radio?
Jazeker, de VPRO is dit via de zender radio. En, ja. Wat?
Vroom.
Nee, sorry, ik dacht dat nu even mee.
Ja, vroom.
Ja, kan het even een beetje rustiger. Mooi dan. Ja, dat de luisteraar zich rustig tourmenteert. De luisteraar tenminste weet waar die aan toe is.
Ja, en zo dan maar.
Waar hij aan toe is, ja. Ja, ja, ik hou wel op.
Weet je dat ooit in je hier leven waar je aan toe bent? Wat is dat nou? Ik wil dat niet meer horen nu, voortaan.
Ronflon. Ron, flon, flon.
La 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 la.
Ronflonflon met Jacques Plafond.
Dankjewel, Anneke.
Vanmiddag met onder meer en onder andere.
Dankjewel, Anneke. In het kader van mijn problemen, nu van de Mo. Bestaat de Mo eigenlijk nog? Beat the computer. Gedurende een minuut of drie. Ik zeg het er maar vast bij. Een Amsterdams accentje in het Engels. En toen dit nummer werd opgenomen van de Mo, toen dachten ze nog dat het heel wat zou worden met de Mo. Kan je ook echt goed aan horen. Ja, ja. Nou, even kop dit, waarvoor? Beat the computer. Wat vertellen.
Modern recording.
Hè?
The days of our age. Onward movement, improvement. Technedelic progress. He's a video.
Goedemiddag, luisteraars. Hartelijk welkom op deze Ronflonflon-uitzending. Oh nee, ik wacht even tot de plaat afloopt.
Oh.
modulatie. Modulatie Precox.
De Mol.
Beat de computer. Beat de computer. Beat de computer. Snap in my fingers. Beat, beat de computer. Beat de computer. Beat de computer.
Ja. Nou, hoor het toch eens even.
Nou, de computer is diep onder indruk van deze productie. Nieuwe platen vliegen... Te laat.
Nieuwe platen vliegen om mijn oren. Nieuwe platen vliegen om mijn oren. Nieuwe platen vliegen om mijn oren.
Misschien denkt u wat een raar begin van Ron Flonflon deze week, maar we raggen er eerst wat platen door en is dat ook weer gebeurd.
Zijn oren.
Ja, we zeggen toch. Jackson Brown. Ik dacht, verdomme, dat ik een primeur had, was de wilde wereld me net weer voor. Opscheppers. Maar die draaien... Oh, sorry. Ja. Nee, ik kom er straks wel even op terug. Op dit, bovendien heeft de wilde wereld die plaat toch al gedraaid. Dus dat is niet zo erg dat je er doorheen praat. Bovendien, als je het echt een goede plaat vindt, dan koop je hem maar. Ik vind toch een beetje dat die Jackson Brown het een beetje te veel betere genre zich ertoe laat verleiden. Het is niet echt dat je zegt, het blijft natuurlijk Jackson Brown, maar het is dat je zegt van ja. Of the men who sent the gun to the wars that are fought in places where their business interest runs. On the radio, talk shows and the TV, you hear one thing again and again. And again and again. How the USA stands for freedom. And we come to the aid of a friend. But who are the ones that we call our friends? These governments killing their own. Or the people who find they can't take anymore. And they pick up a gun or a brick or a stone. And there are lives in the balance. Net Roel Bents van den Berg van de Wilde Wereld met gebogen hoofd door het grindpad knarsen. Na de zoveelste mislukte uitzending van de Wilde Wereld. Ja, moet je het maar beter doen. Hè? Ik bedoel, ik vind dat mikken op populariteit vind ik ook zo dom. Waar de wilde wereld zich zo in één stuk door mee bezighoudt. Populariteit door het... Door enerzijds opscheppen... Wacht nou even, Brown. Oh, ik zat straks even. Jackson Brown. We can't even say the names. They sell us the president the same way. They sell us our clothes and our cars. They sell us everything from youth to religion. Kijk, het is natuurlijk heel prijzenswaardig dat de wilde wereld betere popmuziek draait. Maar aan de andere kant moeten ze ook niet klagen dat er wel eens aanmerkingen op zijn. Op dat, bedoel, wie maakt dan uit wat het betere genre is? Dat is altijd weer het probleem, hè? De muziek, dat is eigenlijk behoort tot het terrein van de imponderabilia. Waarmee ik wil zeggen dat het heel moeilijk te meten is wat kwaliteit is in muziek.
Oh, de post. Wat zit er in Jacques Plafond's brievenbusje? Ja.
Help. Hi. Jacques, stuk. Wij twee meisjes vinden you een lekkere scheet. Wij kunnen soms nachtenlang niet slapen. Dat is wel erg persoonlijk. Als we you zwoensdag hebben. Dus wij zitten in grote nood. Help. Wat kunnen we daaraan doen? Waarom doe je ons dit aan? En die stem... Deze stem?
die blijft ons achtervolgen. We hebben de kans dat we knettergek worden met gevolg dat ze uw programma niet meer kunnen volgen. Dat zou jammer zijn, nietwaar, Jacques? Geef ons please een goede raad, liefs en kusjes. Van, oh, hier houdt die brief. Oh, het zit helemaal om. Ja, en even ander. Godverdomme. Ik kan niet even. Kiki D met Another Day Comes of zo, is dat wat? Ligt dat niet uit? Oh, ja. Nou, een andere brief nog. Heb you, Jacques, een paar verschillende stickers voor mij? Nee, die zijn opti-stickers, maar er wordt nu gewerkt aan een aanzichtkaart. Is dat wat? En die dan kunnen dan weer voorgedrukte teksten op kwijt. Want het is zo moeilijk om al die postzakken vol te behandelen. En ik zit er zo mee. Want ik probeer nu weer die postrubriek een beetje op poten te zetten. Maar het is zo moeilijk, Arend Veenstra, Industrieweg 6K10, Katwijk. Is het diep menselijk gebeuzel van ene Jaap Knasterhuis misschien ook op plaatjes te verkrijgen? Vooral met name gaan de beslagen ramen mij wel haast te zeer ter harte ligt mij in, tot wederdienst bereid. En wat zou die wederdienst dan moeten zijn, Arend Veenstra? Ik stel dat straks aan Knasterhuis, die komt straks nog even, maar die is heel druk bezig met filmopname. Maar hij komt nog wel even langs en ik heb ook verderop, dus stay tuned, zoals dat zo aardig heet. Stay tuned, want ik heb ook nog een reportage op band opgenomen met Jaap Knasterhuis, die bezig is een film te regisseren. Maar ik wil nu eerst wel die klote plaat van Kiki D wel eens horen. In de kader van de klote plaat van Emiel. Klote plaat van Emiel. Kiki D, Another Day Comes. Weet je maar nooit. Misschien is het morgen. Misschien word je morgen wel wakker en er is niks meer. Kiki D denkt echt dat er nog een volgende dag komt. Ik ook hoor, eerlijk gezegd. Maar zeker weten wij dat nooit. En daarbij ook natuurlijk nog Memento Mori. Willard Beckers, Vronkenlaan. Oh nee, ze is al... Ik kan niet... Ik zie, daar heb je het nou al. Ik bedoel, ik probeer die postrubriek te behandelen en dan begint Kiki D alweer te zingen. We luisteren even naar Kiki D en dan ga ik proberen even een postdeur heen te frommelen. Maar we moeten ook nog een Frans chanson draaien. Daar heb ik ook alweer klachten over gekregen dat ik het Frans chanson verwaarloos. Nu krijg ik natuurlijk weer brieven dat ik door Kiki D heen gepraat heb. Het is ook zo moeilijk allemaal. Ik heb ook maar een uurtje tijd. Oh, is dat zo? Probeer zelf eens uit hoe je Kiki D kan uitspreken. En het kan variëren van Kiki D tot Kiki D. Klinkt behoorlijk geachieveerd. Toch ook weer last van overproductie hoor, dit nummer. Gaat gebukt onder overproductie. Het moet mooier en mooier hoe dit klinken. Maar het heeft toch wel wat, hè? Jezus. Another day comes. Another day comes. Sorry, even weer weg. Binden de muziek. Gelukkig een hele wijde broek aan. Broekema, staat de volgende plaat scherp? We hebben vanmiddag als technicus de wel edelgeboren heer Maarten Vermeer. Zoals je zelf altijd zegt, Vermeer zonder R. Oh, dan speel ik toch beter, zo'n trompetpartijtje. moet ik oppassen dat ik niet ontaard in zo'n disjockey die meent de leuk